Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we met elkaar ook weer het woord mogen openen. Hè, want de gemeente Dabar betekent woord, woord en daad. En ja, dat is eigenlijk een prachtige naam natuurlijk. Maar dat is ook een naam die we eer mogen aandoen. Door inderdaad het woord ook te lezen. En ik stel voor dat we dat met elkaar gaan doen. Beginnend bij Handelingen 2. Handelingen 2, daarvan wil ik de eerste 4 versen lezen. En ik wil eigenlijk vanmorgen toch wat stilstaan bij u. Bij de werking of het werk van de Heilige Geest. We hoorden daar vanmorgen in het getuigenis ook al iets over. Dus we mogen dat ook verder vanuit de Bijbel proberen te ontdekken en in te vullen. Handelingen 2 vers 1 tot 4, daar staat het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, tot zover. Ja, dit is eigenlijk zo'n heel typisch gedeelte voor Pinksteren. Hè? Ik vergis me niet hoor, het is wel opzettelijk dat ik dit lees. Maar goed, het zit helemaal vast in onze beleving aan Pinksteren. Maar we zeggen ook wel eens, het is voor een gelovige elke dag kerst en Pasen en Pinksteren. Dus vandaar dat ik toch maar de vrijmoedigheid heb genomen om hiermee te beginnen. Het gaat hier over de geest, over de uitstorting van de Heilige Geest, zoals we dat dan noemen. En dat gebeurt op de Pinksterdag, de dag van het Pinksterfeest. En op zich is dat al een heel wonderlijk gebeuren. Er staat hier, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, eigenlijk, als je dat heel letterlijk zou weergeven, dan staat er toen de 50ste dag was vervuld. En dat is wel iets bijzonders, want die 50ste dag, dat is de 50ste dag nadat het feest van de eersteling gevierd was. En dat is het feest in de vervulling van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En 50 dagen later vindt dan dit plaats. We staan er denk ik niet altijd zo bij stil, maar ergens is dat wel iets heel wonderlijks. Want deze Pinksterdag, om het toch maar even zo te noemen, 50ste dag, dat was een dag die stond ook gewoon zeg maar op de kalender van het Joodse volk in dat jaar, hè, dat dit gevierd werd. En dat gold ook voor het feest van de Eersteling en dat gold ook voor het feest van Pascha, wat nog weer daarvoor gevierd werd. En als je in het Oude Testament kijkt naar alle feesten, hè, daar wordt een hele overzicht gegeven van de feesten in Leviticus 23. En dan blijkt dat er feesten zijn, die zijn door de Heer gefixeerd op een bepaalde datum. Op die en die datum moet je dat en dat feest vieren. Zoals het paasfeest, het eerste feest. Dat moest op een specifieke datum gevierd worden. Maar als je denkt aan het feest van de eersteling, dan was dat een feest dat werd gevierd afhankelijk van het klimaat en afhankelijk van het weer en afhankelijk van wanneer de oogst rijp was. He, want daarvan wordt gezegd door de Heer in Leviticus 23 van nou, als de oogst, als de eerstelingen van de oogst rijp zijn, dan moet je de eerstelingen nemen en daarmee ga je naar de Heer toe en dan beweeg je die voor het aangezicht van de Heer. In het jaar dat de Heer Jezus op aarde was, vierde hij zelf ook het paasfeest. We kunnen in totaal, of het paasdag, laat ik dat zomaar even zeggen. In totaal kunnen we dat 3 keer ontdekken, dat de Heer dat doet. En de laatste keer dat hij het doet, dat is in hetzelfde jaar als ook het jaar waar dit zich afspeelt, wat hier in Handelingen 2 staat. Dus de Heer Jezus die vierde op een vast moment het paasga. Hij vierde dat 's avonds, hè, want de dagen die liepen vanaf 's avonds 6 uur tot de volgende dag, 6 uur. Hij vierde dat 's avonds en de volgende dag was hij zelf het paaslam. He, Paulus die zegt later ook ons paaslam is geslacht. Dus precies op het moment dat de Heere dat verordineerd had, op dat moment moet het gevierd worden, werd het ook vervuld in de Heer Jezus Christus. Nou goed, dat is dan één ding. Maar 3 dagen later stond op de Joodse kalender in dat jaar dat het feest van de eersteling gevierd moest worden. En uitgerekend op die dag stond de Heer Jezus ook op. Dus dat jaar waar we het hier over hebben is eigenlijk wel een bijzonder jaar. Omdat blijkt dat de Heer het allemaal in zijn hand heeft genomen in dat jaar. En het ook allemaal exact volgens zijn planning heeft laten doen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de oogst precies op het juiste moment gereed was. En dat op de Sabbat na die oogst ook inderdaad het feest van de eersteling gevierd kon worden. Als voorbeeld en uiteindelijk ook als vervulling van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nou en dan moest het volk vanaf die dag van de eersteling moest het 7 weken tellen plus een dag. Dan kom je op 50 dagen, hè? 7 keer 7 plus 1. En die 50ste dag, ja dat is deze dag. En ja, wat er dan gebeurt, dat mag je toch wel noemen als iets ontzettend bijzonders. Want hier geeft God van zijn Heilige Geest. En eigenlijk is het de Zoon die van de Heilige Geest uitstort op het volk. Nou ja, op het volk, dat is een beetje een groot woord. Want als je kijkt naar degene op wie de Geest hier wordt uitgestort, dan blijkt dat dat ongeveer 120 mensen zijn geweest. Er waren echt wel meer gelovigen in die tijd. Maar 120, daar werd de Geest op uitgestort. En zij werden vol van de Geest. En de Geest, zo staat er, die wordt gezien als tongen van vuur. En die tongen van vuur verdeelden zich op ieder. En dan staat er in vers 4, zij werden vervuld met Heilige Geest. He, er staat in onze Bijbel zo heel uitgebreid, ze werden vervuld met de Heilige Geest. Maar dan zou je denken dat de Heilige Geest, de persoon van God, uitgestort werd op deze 120 man, personen. Maar dat is niet zo. God stortte van zijn Heilige Geest uit. Hey, ik denk dat u de woorden wel kent die de Heer Jezus op een gegeven moment uitspreekt tegen Nicodemus. Hey, dan zegt de Heer Jezus, als het gaat over de wedergeboorte, dan zegt hij van, nou wat uit het vlees geboren wordt, is vlees. Dat is je normale geboorte. En wat uit de geest geboren wordt, is geest. En dat is de wedergeboorte. En als je dat naleest in je Bijbel, Johannes 3 vers 6 staat dat, dan zie je wat uit de geest, met een hoofdletter, geboren wordt, is geest met een kleine letter. Nou, je zou dat hier ook zo kunnen zien. Wat uit de Heilige Geest geboren wordt, is Heilige Geest. En dat is wat hier gebeurt. Die 120 mensen, en later komen daar nog duizenden, worden eraan toegevoegd, maar die ontvangen Heilige Geest. Je kunt in het boek Handelingen, als je dat hele boek doorneemt, kun je zelfs 7 momenten terugvinden waarop God van zijn Heilige Geest uitstort op mensen of op een individu. Dit is de eerste keer en daarom is die voor ons vaak zo belangrijk. God stortte van zijn geest uit. En als je dat allemaal bekijkt vanuit ook ja, de hele geschiedenis en vanuit alles wat er in het Oude Testament beschreven staat, dan blijkt hier dat God verder gaat met zijn volk Israël. Deze dag, zoals die hier beschreven wordt, deze Pinksterdag, die wordt vaak gezien als het begin van de gemeente van Christus. Maar ik zou haar zeggen, niets is minder waar. Hier is niet een begin van de gemeente van Christus, hier is een voortgang van Gods plan met zijn eigen volk. Wat we hier zien, dat is dat de Heer van zijn geest uitstort. En dat doet hij gedurende dit boek Handelingen, meerdere keren. En daarmee brengt hij datgene wat er van zijn volk over is en de gelovigen daaronder, brengt hij in het verbond. En dan wel het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond, He, dat wordt in de Bijbel ook wel genoemd het verbond van de geest. Het verbond des geestes. Nou, hier is dat er aan de hand. He, God stort van zijn geest uit. Als je het gewoon letterlijk zou lezen, dan snap je het eigenlijk ook meteen. Want er staat er, zij werden alle vervuld met Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dus hier heb je, zeg maar, de gave van de geest en je hebt de gever. De gave is Heilige Geest en de gever, dat is de geest, dat is God. En hij brengt zo zijn volk in het verbond, in de band van het verbond. En dat is het verbond des geestes, het nieuwe verbond. En de Heere die gaat vervolgens ook verder hè, met dat volk. En uiteindelijk, maar goed, dan hebben we het al weer over de toekomst. Ja, dan komt het ook met het volk helemaal goed. Want, weet je, als de Heer een bepaald werk doet, dan rondt hij het ook af. Datgene wat in Handelingen begonnen is, dat is nog niet af. Als het gaat om het volk van Israël. Maar reken erop dat dat wel degelijk gebeurt. En wat dat betreft, Israël is bepaald niet afgeschreven. Maar Israël zal nog ja, de grote en hoge positie in gaan nemen die God voor het volk bestemd heeft in zijn plan. Het volk zal zelfs in de toekomst het hoofd van de volkeren genoemd worden. En dat is wat. Wij leven nu in de tijd waarin God bezig is met het lichaam van Christus en daarin is Christus zelf het hoofd van de volkeren, dat wil zeggen de gelovigen. Maar in de toekomst wordt dat weer zichtbaar gemaakt in Gods handelen met Israël en de volken. Nou, de Heilige Geest. God stort van zijn Heilige Geest uit, mensen worden vervuld met Heilige Geest en die geest die zorgt ervoor dat het volk van God uiteindelijk terugkeert in de positie die God dat volk gegeven heeft. En ik zou eigenlijk willen zeggen, dat is nou het belangrijke werk dat God door zijn Heilige Geest ook tot stand brengt. Namelijk dat hij terugbrengt. En dat is waar hij steeds mee bezig is. Ik weet niet of u het zich zo realiseert, maar het leven en de bediening van de Heer Jezus die is, heeft plaatsgevonden, ja, volledig geleid door de geest. En wij staan daar misschien niet altijd zo bij stil. He, soms dan denken we van, nou ja, je hebt de Vader, je hebt de Zoon en, oh ja, je hebt ook nog de geest. Maar je ontdekt dat de geest in het leven en in de bediening van de Heer Jezus een enorm grote rol speelt. En ik heb daar even een paar teksten voor opgezocht en lijkt me wel goed om dat eventjes om die teksten even bij langs te gaan. Ik zeg in de bediening van de Heer Jezus, eigenlijk begon het al helemaal aan het begin. Als je even naar Matteüs 1 gaat, begin van het Nieuwe Testament. Dan staat daar zoiets en ach, weet je, het zijn ook helemaal geen onbekende woorden voor ons. Maar het wordt des te mooier als je ze even op een rij zet. Daar staat Matteüs 1 vers 18, gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. Daar staat de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Dus zo begint het. Hè, en ook aan het einde van vers 20 zie je dat de engel zegt tegen Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Op dit moment hè, is het al ontvangen in Maria. Als je het Lucas-evangelie leest, dan zie je zelfs dat dat nog voor dat moment al bekend was. Want daar wordt gezegd door de engel dat de kracht van de Allerhoogste Maria zou overschaduwen, zodat datgene wat in haar verwekt zou worden, zoon van God zou zijn. Dus de Heilige Geest, al bij het allerprilste begin van de komst van Christus in de wereld als mens, speelde de Heilige Geest, ik zou haar zeggen, de hoofdrol. Nou, dan gaan we wat verder bladeren. Komen we in het Lucas-evangelie, Lucas 3. En dan zijn we ongeveer 30 jaar verder, ruim 30 jaar verder. Lucas 3, vers 21 en 22. Daar staat: het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij begon. Dus hier wordt de Heer Jezus gedoopt. Hij wordt eerst, die doop, dat is eigenlijk de wassing van de Heer Jezus. Want zo was dat in het Oude Testament ook voorzegd. Als mensen voor een bepaald ambt werden gezalfd, je kon als priester of als koning bijvoorbeeld gezalfd worden, dan moest je eerst gewassen zijn. Dus eerst vond er een wassing plaats en vervolgens vond er de zalving plaats. Nou, hier vindt de wassing plaats van de Heer Jezus. En dat was helemaal ook als vervulling van dat wat je in het Oude Testament steeds voorzegd ziet. En vervolgens ontvangt hij de zalving, namelijk in de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest daalt op hem neer, staat er in lichamelijke gedaante als een duif. En dan zegt de Heer op dat moment vanuit de hemel: u bent mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Dus nou komt ook het welbehagen van God. Ja, dat komt hier als het ware om de hoek kijken. Daar komen we zo meteen ook nog wel even, daar komen we dat ook wel weer tegen. En de geest die daalt neer. Ja, er staat bij in de lichamelijke gedaante als een duif. En dat is natuurlijk wel apart, hè? Ik bedoel, als dat er nou niet bij had gestaan, als er nou gewoon had gestaan en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, was het ook goed. Maar er staat bij in de lichamelijke gedaante als een duif. Dus ook niet als een, noem het maar op, hè? Een kolibrie of een meeuw. Nee, als een duif. En we weten natuurlijk wel dat een duif, ja, dat is een vogel, met een heel specifiek kenmerk, namelijk dat het beest altijd weer terugkeert naar de plek waar die vandaan komt. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik heb begrepen dat als je duivenmelker bent, duivenhouder bent, dan moet je zo'n duif, als je een nieuwe krijgt, moet je hem een paar dagen of een paar weken of zo, moet je hem op de plek houden. En dan kun je hem rustig laten vliegen, het ding komt altijd weer terug. En soms, dan brengen ze die beesten wel duizenden kilometers weg. En voordat de vrachtauto terug is, is het beest alweer op honk. Dat is ongelooflijk. Het keert gewoon terug. En zo verschijnt de Heilige Geest hier als het ware. Zo wordt hij gezien als de lichamelijke gedaante, een soort symbool, als van een duif. Dat is wel prachtig hoor, want als je in het Oude Testament kijkt en je leest de geschiedenis van Jona, dan zie je bij Jona ook iets van dat terugkeren. De naam Jona betekent ook duif, of eigenlijk duivin, vrouwtjesduif. En we kennen de geschiedenis van Jona, want die geschiedenis, die wordt gekenmerkt door een opdracht van God. En vervolgens ongehoorzaamheid van Jona. Jona moet naar het oosten, maar hij gaat naar het westen. Daar komt het ongeveer op neer. En in het westen, als hij weg is van het aangezicht van de Heer, zo staat dat er, dan wordt hij op een gegeven moment overboord gezet. Hij zegt van: zet mij maar overboord, dan wordt het allemaal weer rustig, want het schip was in grote storm terechtgekomen. En daar wordt hij opgeslokt door een vis, een zeemonster, zo staat er in het Nieuwe Testament. En dan verkeert hij 3 dagen en 3 nachten in dat zeemonster. En daarna, aan het einde daarvan, zegt hij uiteindelijk: de redding is van de Heer. En dan wordt hij uitgespuugd en dan gaat hij alsnog doen wat hij doen moet. Maar het aparte is dat de Heer Jezus later zegt over Jona: zoals Jona 3 dagen in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Dus de Heer Jezus die laat eigenlijk zien dat die geschiedenis van Jona een beeld is van wat hemzelf zou gaan overkomen. En zoals Jona terugkeerde naar de plek die God voor hem bestemd had. Zo is de Heer Jezus Christus, uit de Heilige Geest geboren. Die Heilige Geest komt later bij het begin van zijn bediening in de lichamelijke gedaante als een duif op hem terecht. Zo zal hij, nadat hij ook inderdaad weg is geweest van het aangezicht van de Heere, terugkeren tot God. Het is in feite het werk van de Geest. Hè, wat er gebeurt. Nou, en dat is wat hier ook aan de hand is. De Heilige Geest komt op de Heer Jezus Christus in lichamelijke gedaante van een duif. Nou, als je dan een klein beetje verder bladert, hè, kom je in hoofdstuk 4 terecht. En hoofdstuk 4 sluit direct aan op de geschiedenis van de doop van de Heer Jezus, want wat daartussen staat is een geslachtsregister, dat is geen geschiedenis verder. Dan staat er in Lucas 4 vers 1, Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Dat is ook zo'n wonderlijk iets, hè? Dus de Geest die leidt de Heer Jezus naar de woestijn en daar wordt hij 40 dagen verzocht. En dan is het eerste, en dat bedoelde ik met dat wonderlijke, dan is het eerste wat hij hoort, de stem van de duivel, die zegt, als u Gods zoon bent. Weet je wat hij het laatst had gehoord? Hij had het laatst gehoord, de Heer Jezus, de stem van de Vader, u bent mijn zoon. De geliefde. En het eerstvolgende wat hij hoort, dat is als u Gods zoon bent. En dan heb je meteen dat in twijfel trekkende hè, van wat de Satan doet. Twijfel trekken aan Gods woorden. Maar goed, hij wordt door de Heilige Geest daarheen geleid. In vers 14, daar staat Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En zo komt hij ook in Nazareth, vers 16. Daar was hij opgevoed, staat er. Hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en toen hij het boek had opengedaan, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En dan begint zijn openbare bediening. De geest van de Heere is op mij. Nou, dat is wat er gebeurde bij de doop. Dus je zou ook mogen zeggen dat vanaf het moment dat de Heer Jezus gedoopt is en hij de geest ontvangen heeft, is hij de gezalfde. En staat hij ook werkelijk in het ambt van de Christus. De gezalfde, de Messias. Nou, zo begint dan de prediking van de Heer Jezus. En dat, de Heer zegt daarvan, dat komt omdat de geest op mij is, want ik ben de gezalfde. En daarbij haalt hij de profetie van Jesaja aan. En zo gaat het verder. We kennen veel over het leven van de Heer Jezus, hè, vanuit de evangeliën. Als u nou even met mij meebladert naar de Hebreeënbrief, dan lezen we daar ook iets wat er staat over het einde van de Heer, dat wil zeggen het lijden van de Heer Jezus. En ook weer over de werking van de geest daarbij. In Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9, daar staat in vers 13. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Kijk, in Lucas 3 waren we in het leven van de Heer Jezus terechtgekomen op toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Maar dit gaat over het einde van zijn bediening, 3 jaar later. En dan blijkt dat hij door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Dus nog steeds diezelfde geest. De geest uit wie hij geboren was, notabene. En de geest die hem begeleid heeft in zijn leven. En dat is ook de geest die hem begeleidt in de dood. En dit is in feite het begin, hè, wat hier beschreven is. Het feit dat de Heere zich geofferd heeft, gestorven is aan het kruishout op Golgotha. Dat is ja, in feite het begin van die 3 dagen en 3 nachten. Weet je wel? Van Jona. Die vervuld werden in de Heer Jezus. De Heer Jezus is niet in de dood gebleven. Als we nog een klein beetje verder bladeren naar 1 Petrus 3. Dan staat daar in het 18e vers. Ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dus ook in de opstanding, in de levendmaking van Christus, speelde de geest ja, de hoofdrol, zou je haast zeggen. De geest ja, is niet los te halen of los te bedenken of zo van God, van de Zoon of wat dan ook, van het werk dat God doet. Nee, door die geest, door de kracht van de geest, werkt God zodanig dat hij terugbrengt. En dat is nou zo mooi, dat zie je vooral bij de Heer Jezus. Maar in feite zie je dat overal in terug. U kent allemaal de eerste tekst in de Bijbel wel waar over Gods geest gesproken wordt. Dat is al vrij in het begin namelijk. Daar staat er, in den beginne schiep God hemelen en aarde. De aarde nu was woest en ledig, duisternis was op de vloed. En dan staat er in Genesis 1 vers 2, en de geest van God zweefde over de wateren. En eigenlijk, met de kennis van nu, hè, om dat even zo'n uitdrukking te gebruiken, en dat is kennis die gebaseerd is uiteindelijk op het hele woord van God, want dat hebben wij tot onze beschikking. Eigenlijk weet je al, dat als je leest dat de geest Gods zweefde over de wateren, weet je eigenlijk al, dat komt goed. God brengt terug. En God brengt ja, terug wat woest en ledig is geworden. En dat doet hij in het groot, broeders en zusters. Dat doet hij ook in het klein. Ook in onze kleine menselijke leventjes. Die misschien in onze eigen ogen helemaal niet zoveel voorstellen. Of juist wel, maar dan kom je er op een gegeven moment ook wel weer achter dat het niet zoveel voorstelt. En ook voor ons. Wij hebben de geest van God, hebben wij op een zeker moment ontvangen. En vanaf dat moment ben je er verzekerd van dat je terugkomt bij God. Of dat je in ieder geval naar hem toe gaat. Dat is ergens iets prachtigs, broeders en zussen. In het Oude Testament is dat de eerste tekst waar de geest voorkomt. De laatste tekst in de Bijbel, die vind je natuurlijk in Openbaring 22. En dan staat daar de geest en de bruid zeggen kom en wie wil neemt en drinkt van het levende water om niet. He, waar het in Genesis 1 nog gaat om het water van de dood, waar de geest boven zweeft. In Openbaring 22 gaat het om het water des levens. He, en dat ja, is ook weer een uitdrukking, een omschrijving, ja, in feite, van het werk van de Heilige Geest. Het is trouwens wel mooi, als je dat een beetje uitzoekt, wat daar gaande is in Genesis 1. He, als die geest van God zweeft over de wateren, dan blijkt dat dat woord dat daar staat, dat kun je ook weergeven met broeden, dat zweven, dat kan weergegeven worden met broeden, het kan weergegeven worden met bevruchten, met vruchtbaar maken, dat is allemaal werk dat de geest doet. En in een andere taalvorm kan dat woord ook betekenen langzaam groeien of herstellen. Dus je zou haar zeggen, ja logisch, hè, dat het zo in elkaar zit. Want God, die komt ja, tot zijn doel. God in zijn geheel. De Vader komt tot zijn doel in zijn Zoon door de Heilige Geest. En zo komt het, ja, wat God betreft, ook goed. En wij krijgen daar deel aan. En hoe krijg je er deel aan? Ja, door geloof. Want dat is ja, wat de Bijbel als toelating in feite tot het heil van de Heere ook laat zien. Dus de Heere Jezus Christus werd in alles geleid door de Geest. In leven en in dood en in opstanding, oftewel in nieuw leven. De Heere Jezus Christus die wordt in de Bijbel ook wel genoemd het woord. Dus je kunt in feite zeggen dat dat woord van God door de Geest tot stand gebracht is als het gaat om het levende woord. Maar het gaat ook zo om het geschreven woord. Als je het hebt over de Heilige Geest en je hebt het over zijn werk, het hangt er een beetje vanaf aan welke gelovige je het vraagt, maar als je vraagt van wat is nou het grootste werk van de Heilige Geest? En dan is een beetje afhankelijk van de kringen waarin je die vragen stelt, is van nou, ja, hij heeft mij in tongen laten spreken. Noem maar wat. Of ik was ziek en ik ben genezen op wonderlijke wijze. En dat zien mensen als groot werk van de Heilige Geest. Sommigen die het een klein beetje bijbelser aanpakken, die zeggen dan nog van nou, hij van zijn geest uitgestort op het volk en dat volk begon zomaar in allerlei talen te spreken tot andere mensen die deel uitmaakten van hetzelfde volk. Maar weet je wat het allergrootste werk is van de Heilige Geest? Ik zou haast zeggen, één zo'n groot werk hebben we natuurlijk al gezien en dat is het werk dat hij deed in de Heer Jezus Christus. Maar weet je wat het allergrootste werk is? Dat is de Bijbel. Het feit dat wij de Bijbel hebben, dat is door het werk van de Heilige Geest. He, door de Geest gedreven of door de Geest gedragen, zegt Petrus, hebben mensen van Gods wegen gesproken. En Paulus die zegt dat al de schrift door God geademd is, door God begeest is. He, in onze Bijbel staat dat dan vertaald met door God ingegeven is. Maar dat is dus werkelijke inspiratie van God. Dus al die mensen die daaraan geschreven hebben, dat waren mensen die werden daarin geleid, gebruikt, geïnspireerd door de Geest. En wat is nou het werk van de Geest? Het werk van de Geest is dat hij terugbrengt. En dat is ook precies het werk dat God tot stand brengt door middel van zijn woord. Door het levende woord, maar ook door het geschreven woord. Ik heb een mooie tekst daarover. Die kun je vinden in Jesaja 55. Jesaja 55, een uitnodiging tot het heil, staat daarboven. En natuurlijk, hè, dat heeft in het kader van het boek Jesaja met name te maken met het handelen van God met zijn volk, het Joodse volk, Juda en Jeruzalem, zoals het in het begin van Jesaja al staat. Maar er staat in vers 6, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Hier staat, laat hij zich bekeren. En bekeren, dat is wel mooi. Ik hoorde van de broeder die zijn getuigenis gaf op een gegeven moment een term. En dat heeft iets te maken met die met een bepaalde situatie waarin je zit, maar u noemde dat sjoep. En dat is wel grappig, want in het Hebreeuws is het werkwoord bekeren is sjoep. Maar dan is het sjoep op de goede manier, hè? En dat sjoep, dat betekent terugkeren. Dus laat hij terugkeren tot de Heer. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Dus de ontferming van God, die blijkt in de veelvuldige vergeving van onze zonden. En dan gaat het verder, mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier, brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. Daar heb je het welbehagen van God. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dat is toch wonderlijk eigenlijk. He, dat je tot de ontdekking komt dat dat hele woord door de geest van God is ingegeven. En dat dat woord vervolgens ook handelt, ja, in overeenstemming met het kenmerk van de Heilige Geest, namelijk terugbrengen. En God, die zegt hier, he, dat zijn woord, dat uit zijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot hem terugkeren. Wij kunnen gerust zeggen, dat geldt voor het geschreven woord, maar dat geldt net zo goed voor het levende woord, voor de Heer Jezus Christus. Want hij ging uit de mond van de Heere uit, het levende woord. En het zal tot hem terugkeren en het zal doen wat hem behaagt. En zo, broeders en zusters, zo mag je dat in je eigen leven ook zien. Dat woord van God, dat doet door de Heilige Geest wat God behaagt. Het is zelfs zo dat Paulus gewoon zegt van ja, God is het die het willen en het werken in je werkt in overeenstemming met zijn welbehagen. Zelfs de apostel Paulus die zegt dat wij in overeenstemming met het welbehagen van God voorbestemd zijn tot in het zoonschap van Christus. Eigenlijk staat alles ja, in dat kader. Het is de geest die werkzaam is. Ergens anders in Jesaja, daar staat, gaat ook weer over het volk, maar dan staat er, met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen, dit is de weg, bewandel die voor het geval u naar rechts of naar links afwijkt. Ik denk wel eens, zo werkt dat in het leven van ons ook als gelovigen. God, die werkt door middel van zijn woord. En ja, door dat woord hebben we de Heer leren kennen. Dat woord hebben we geloofd. Want geloven, dat wil zeggen in de Bijbel dat je het voor waar acht. Nou, ik acht het voor waar wat er in de Bijbel staat. Dat wil niet zeggen dat je alles snapt. Maar ik acht het waar wat daar staat. En dan mag je ontdekken dat de Heer door dat woord heen, en dus door zijn geest heen, een werk doet in je leven. En het allerbelangrijkste is, dus ja, dan kom ik een beetje terug op waar ik mee begon, hoe belangrijk het is om de naam Dabar eer aan te doen, dat is dat dat woord centraal staat. En niet al het andere, om maar zo te zeggen. Wij kunnen soms wel eens als gelovigen, ja, als een malle voor God uitlopen en denken van, nou, we moeten dit en we moeten dat en weet ik voor wat allemaal. Maar ja, je kunt de genade van God wel voor de voeten lopen, maar dat heeft allemaal geen zin. Het begint toch bij dat woord. Ik stel me dat wel zo voor, dat je hebt zo de Heilige Geest, die ook in onze levens is, en je hebt hier ons. Nou, en in principe worden wij gewoon voortgeduwd. En als we willen afwijken naar rechts of naar links, dan horen we het woord, dit is de weg, hier moet je op wandelen. Nou, en dan gaan we weer verder. En dan sjouwen we een end vooruit, weet je wel, want we bedoelen het allemaal zo goed. Nou, gaat dan ook weer fout. En dan komt de geest daar weer en die neemt ons weer mee. Weet je wel? En hij neemt ons uiteindelijk mee naar de plek toe die God voor ons bestemd heeft. We mogen ontdekken in het woord dat het leven dat wij hebben, dat nieuwe leven, dat dat feitelijk Christus is en het is met Christus verborgen in God. En straks staat er, als Christus openbaar zal worden, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En dat is een werk van God, ja, daar krijgen wij misschien niet helemaal de vinger achter. We kunnen er ook vrij weinig aan doen, want God is het die dat doet. En hij komt erin tot zijn doel. Amen. We gaan de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u ook aan het einde van onze samenkomst danken. Heer, voor alle rijkdom die we hebben ontvangen
in en door uw woord. En we willen u danken, Heere, dat we dat ja, inderdaad alleen maar kunnen begrijpen door de inwerking en uitwerking van de Heilige Geest die we in ons hebben. Dank u wel, Heere, ja, dat wij mogen ontdekken waartoe u in staat bent, Heere, door het werk van uw geest. Heere, en ja, dat blijkt uiteindelijk toch veel meer te zijn dan wij bidden of beseffen. Maar Heere, dank u wel ja, dat u met ieder van ons zo uw weg gaat, dat u tot uw doel komt. Heere, en dat daarin het geloof de centrale rol speelt. Heere, waar achter wat u zegt in uw woord. Vader in de hemel, dank u dat we ja, zo daarover hebben mogen lezen, dat we hebben mogen stilstaan. Heere, bij ja, dat machtige werk dat u doet. We willen u zo danken, Heere, dat we ja, toch ook in een land leven waarin we de vrijheid hebben, dat we zomaar naar een winkel kunnen stappen om een Bijbel te kopen. Heere, en dat we alle andere mogelijkheden hebben, Heere, om in uw woord te lezen, om er kennis van te nemen. En Heere, we willen zo bidden dat we dat ook inderdaad blijven doen. Heere, dat u dat verlangen in onze harten uitwerkt, Heere, dat we verlangen ernaar om vol te worden van de kennis van u. Heere, en dat is kennis die we nemen vanuit uw woord. En Vader, dank u wel dat u ja, daarin tot uw doel komt en dat we het daarin van u verwachten mogen. Heer, en zo dragen we elkaar aan uw liefde en uw genade op. We danken u, Heere, dat zoals we hier als gelovigen bijeen zijn, weten mogen dat u ons door uw geest daar brengt waar u ons hebben wil. En dat u daarin ook en daarmee ook tot uw doel komt. Dank u wel daarvoor, Heer, en zo ja, willen we het in alle dingen van u verwachten, elke keer weer opnieuw. En we doen dat niet vanuit verdiensten, maar we doen dat slechts, Heere, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.